Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, de Vader, door Christus Jezus, de Heren, in de Heilige Geest. Amen. Psalm 74, vers 17 en 18. Herdenk, mijn God, herdenk de wonderdaden. Een dwaas geslacht heeft uw naam gelasterd, de vijand van uw vrees en dienst verbasterd heeft uw roem met smaad en schimp belaan. Geef het wild gediert dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Psalm 74, vers 17 en 18. Spreken met mij, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met een Vader door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van den Heiligen Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben en in den Heiligen Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Dan zal ik door mijn blijde galmen, door mijn psalmen, loven uwe majesteit, mijn gelofte u betalen, menigmalen, plechtig aan u toegezeid, Psalm 61, vers 7. Schriftlezing is het eerste hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, de Openbaringen, aan Johannes, het eerste hoofdstuk. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelfde geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijnen vader, hem zeg ik zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren, En ik hoorde achter mij een grote stem als van ene bazuin zeggende: Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend dat aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, Thyatira, Sardes en naar Philadelphia en Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren, en in het midden van de 7 kandelaren ene, den zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlamvuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen 2 snijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in hare kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal. Na deze, hier eindigt onze schriftlezing. We verenigen ons in gebed en dankzegging. En zo mogen we deze avond tot u komen, o Heere God. En dan is het ook geen misschientje dat we hier vanavond zijn. Maar dan is dat de levende zekerheid van u, o Heere Christus. Gij die gekomen zijt overwinnend, en opdat gij zoudt overwinnen. En u hebt overwonnen, Heere. En u hebt zelfs zoveel overwonnen, o dierbare Heere Christus, dat het een schare geworden is die niemand tellen kan uit alle geslachten, natieën en volkeren, Heere. Die hebt gij gekocht door uw eigen bloed, het beste wat u te geven had, zodat gij dood geweest zijt, Heere, maar ook leef tot in der eeuwigheid. En nu gaat die kracht van dat kostelijke bloed, die kracht van dat kostelijke bloed gaat nog door, dierbare Christus, tot op deze dag in de bediening van de Heilige Geest. En wanneer wij hier dan vanavond samengekomen zijn met zoveel die dat bloed nog niet kennen, Heere, dan smeken we u en dan bidden we u of dat gij dat kostelijke bloed nog rijkelijk toe wilt passen aan zondaars harten, opdat we nog gereinigd mogen worden van onze vuile, schaamtelijke, schandelijke, ongerechtigheden, zonden en goddeloosheid. Dat kostelijke bloed ons nog reinigen mag, ons nog onbevlekt mag stellen voor het aangezicht van uw Vader. Bekeer ons dan, dierbare Christus. Bekeer ons en bekeer onze kinderen in dat harte bloed van u. Geef er ons besef van wie we zijn. Maar dat niet alleen. We mochten het vanavond eens vinden als een parel van grote waarde of als een schat in de akker. Als iets waar we lang naar gezocht hebben. Of iets, Heere, wat gij in uw goedgunstigheid ons zomaar geeft te winden. Gerechtigheid, Heere, om de verloren gerechtigheid, onze oorspronkelijke gerechtigheid die wij verloren zijn. Schenk ons de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus daarvoor in de plaats, opdat Hij die leeft tot in alle eeuwigheid ook ons leven mag zijn. Het is zo ernstig wanneer we hier vanavond zijn. Het zou voor het laatst kunnen zijn dat we dat woord horen. Het zou ook voor het laatst kunnen zijn, Heere, voor het laatst dat de Heilige Geest in ons kan werken. Wat u wel behagelijk is, laat het dan vanavond niet te vergeefs zijn voor zondaren. Want dat woord is nooit te vergeefs. Wanneer we hier vanavond onveranderd de kerk weer uit zullen gaan, dan zullen we weer te meer verhard zijn, te meer schuldig zijn. Dan zal onze last verzwaard zijn. Dan zal het ook eenmaal het oordeel verzwaren. De buitenste duisternis zal dan nog duisterder zijn. Geef dat we zo de ernst mogen beseffen van dat woord, maar ook die kostelijke liefde die erin ligt, om nog zondaren te willen zaligen. Zal dat rijk zijn, Heere, wanneer er hier nog mochten zijn die de roep van het evangelie mochten verstaan, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan maken we tenminste iets mee, Heere. Dan ervaren we iets waarvan we nooit geweten hebben dat er zoiets was. Vrede door het bloed des kruises, vrede met u, de Heere God. Maar dan komt er ook weer vrede met ons zelf. Wanneer we hieraan samengekomen zijn, o Heere God, mocht u behagen om ons de Heilige Geest te schenken, om ons alle te bearbeiden naar dat we nodig hebben, nadat Gij weet dat wij behoeven voor ons dagelijks leven en boven alles ook op weg en reis naar de eeuwigheid. Wanneer wij hier vanavond tezamen zijn, willen we ook naar uw woord voorbeden doen voor de wereld waarin wij leven. Laat die kostelijke boodschap, Heere, van eeuwig leven voor dode zondaren, door de kracht van de Heilige Geest door deze wereld mogen gaan, opdat er nog vele toegebracht mogen worden, getrokken mogen worden, losgescheurd mogen worden uit de duisternis en gebracht mogen worden tot dat wonderbare licht, tot dat koninkrijk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, voor wie eenmaal alle knie zich buigen zal en eenmaal alle tong uw naam belijden zal. O Heere, vergader u zo een kerk ten eeuwige leven. Wil ze nog toebrengen uit alle geslachten, uit alle naties en uit alle volkeren. Wil op een bijzondere manier de vervolgde kerk gedenken. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, en laat hun geroep toch voor u mogen verschijnen, Heere. En wil gij ze dan zelf door de Heilige Geest vertroosten en begenadigen en bekrachtigen. En laten ze wat we lezen, wat we gelezen hebben deze avond, als een Johannes op Patmos, als een Johannes in de verbanning, in de geestendag des Heren mogen hebben, iets mogen proeven in het vooruit van de rust die erover blijft voor het volk van God. Zegen onze overheid, landelijk en plaatselijk. Zegen alle onderwijs. Heere, bekeer ons, ook in het openbare leven. En dan moeten we belijden, ook in het openbare leven, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Maar wat zou het groot zijn, heren, wanneer gij eens terug wilde keren. Wanneer gij het niet als gedaan zou beschouwen, maar wanneer gij uw verbond zou willen gedenken. Ook in ten opzichte van onze natie, van ons volk. Wat zou het heerlijk zijn als er dan ook gezongen kon worden. Gij evenwel, gij was met hen begaan. Gij zag hun leed, hun tranen aan. En hunner hateren verwoedheid. En wanneer gij dan zoudt gedenken, niet onze zonde. Niet de schuld van ons land en volk. Maar wanneer gij zoudt gedenken, uw verbond. Gedachte des vredes. Keer ons dan ook, heren, nationaal in het openbare leven. En wil ons nog bewaren bij de vrede. We zijn omringd van oorlog, van geruchten van oorlogen. De vrede is zo wankel, o Heere God, als het in handen van mensen lag. We waren al lang vergaan, maar ontferm u, heren. En bewaar ons bij de vrede en voer ons terug naar uw woord. En doe gij dat dan, Heere, alles om uzelfs wil, omdat uw grote naam verheerlijkt mag worden, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit Psalm 98, het derde en het vierde vers, Psalm 98, vers 3 en 4, doet bij uw harp de psalmen horen. En laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 3 en 4. Openbaring 1 vers 7 en 8. Ziet, hij komt, ziet, Jezus komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Vraag en antwoord 52 van de Heidelbergse Catechismus. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichten hoofden even denzelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte, die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen zal in hemelse blijdschap en heerlijkheid. Vanavond dus over de wederkomst, geliefde gemeente, een zeer ernstig onderwerp. Over de wederkomst van de Heere Christus. Hoe, het hoe van de wederkomst, het wie van de wederkomst en het wat van de wederkomst. Hoe, wie en wat van de wederkomst. We vragen ons af, geliefde gemeente, of dat het een levende zaak is, de verwachting van de wederkomst van de Heere Christus. Als we dat lezen in de catechismus, niet alleen, maar wanneer wij ook vanavond gelezen hebben Johannes 1. En we lezen dat hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Dan zeggen we, oh, wat dierbaar dat hij de Alpha is. En wat dierbaar dat hij de Omega is, niet waar? En als we dan lezen, die is en die was en die komen zal, dan zeggen we misschien, wat zalig dat Jezus is, wat zalig dat Christus is, die gezegende Zoon van God, die ook was, wat zalig dat hij niet alleen was tijdens zijn omwandeling op aarde, maar die ook is. Maar dan staat er ook bij, die komen zal. En hebt u uw ogen niet uitgewreven? Of bent u al zo gewend aan de taal van de catechismus als er vanavond staat, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Is dat dan werkelijk een troost voor ons dat Christus wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden? Dit is dan vanavond een confrontatie, een gemeente, een confrontatie in de wederkomst van Christus, van hoe onze ziel eigenlijk gesteld is ten aanzien van die dierbare zaligmaker. Wat troost u de wederkomst van Christus? Ursinus en Olivianus, die hebben gezegd, wat troost het u? En ze hebben daar een antwoord op gehad. En als we deze catechismus leggen naast artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan kon ook een Guido de Brecht ons spreken van troost. En die spreekt dan over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Daarom verwachten wij die dag met grote blijdschap. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? We hebben het ook gelezen in Openbaringen, dat Jezus wederkomen zal en dat alle oog hem zal zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Het gaat erover dat de christelijke gemeente niet zal zijn als die spotters in de dagen van Petrus, die de wederkomst loochenden. En die gezegd hebben, het is al zo dikwijls gezegd, dat de Heer Jezus wederkomen zal, waar blijft zijn dag? Jezus die heeft zelf gezegd dat hij wederkomt. En we lezen ook in Openbaringen 22 verzegelde woorden van de profetie van dit boek niet. Dat wil zeggen, er zal ook over die laatste dingen gepreekt moeten worden, gemeente. En regelmatig gepreekt moeten worden. Verzegelde woorden van deze profetie niet, want de tijd is nabij. Jezus heeft niet alleen gezegd, zie ik kom. Maar hij heeft ook gezegd, zie ik kom haastiglijk. En het geloof dat heeft geroepen, ja kom Heer Jezus, kom haastiglijk. Wat het leerstuk betreft, het hoe van de wederkomst. De Heer Jezus heeft duidelijk geleerd dat hij wederkomt, zichtbaar. We lezen dat al direct wanneer de Galileese mannen Jezus begeleid hebben bij zijn hemelvaart. Dat zij dan aangesproken worden als Jezus ten hemel gevaren is. Gij Galileese mannen, wat ziet gij opwaarts? Deze Jezus, alzo gij hem hebt zien heen gaan, alzo zult gij hem weder zien komen. We staan voor een ontzaglijk feit vanavond, geliefde gemeente. Het zij dat onze harten verbonden zijn met liefdebanden aan de Heer Jezus Christus. Het zij dat we vijanden van Jezus Christus zijn. We staan voor een ontzaglijk feit en dan bedoel ik dit. Wij zijn geen aanschouwers geweest van zijn geboorte. We zijn geen aanschouwers geweest letterlijk van zijn lijden. Wij zijn geen aanschouwers geweest letterlijk van de hemelvaart van de Heere Christus. Maar dan zal er een zaak gebeuren, dan zal er een zaak gebeuren die we alle zullen zien. We zullen erbij zijn. We zullen eerst uit de doden opgewekt worden. En dan zal Jezus komen opdat alle oog hem zal zien. Ziet, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem een rouw bedrijven. Wat troost u dat? Wat troost u dat? Och, het is geen wonder, geliefde gemeente. Als het gaat over de wederkomst van Christus, dan kan er alleen maar in termen van troost gedacht worden als er veel levende liefde aanwezig is in het hart. Wat troost u de wederkomst van Christus? Ik hoop dat u weet, geliefde gemeente, maar het is misschien nuttig om het nog een keer te noemen. Dat alle doden eenmaal op zullen staan in de jongste dag. En artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt hoe dat zal zijn, dan zullen de boeken geopend worden. En met dat geopend worden van de boeken, daarmee wordt bedoeld, zo staat het in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dat de consciënties zullen opengaan. Dan zal het terstond beslist zijn, in het hart en in het geweten al, wie we zijn. Dan zal het terstond zijn de allergrootste blijdschap wanneer we Christus Jezus toebehoren. Of er zal terstond zijn een smart zoals er nog nooit geweest is in deze wereld wanneer we Christus niet toebehoren. Dan zullen de boeken geopend worden. Dan zal het geweten open gaan. Dan zal het hart gaan spreken. Dan zal er ook een groot verschil zijn, een groot verschil zijn tussen de schapen en de bokken. Een aanduiding uit een gelijkenis die de Heer Jezus zelf gesproken heeft. De ene schare zal bidden, ja kom Heer Jezus, kom haastiglijk. En de andere schare die zal bidden, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Dan zullen alle mensen hun eigen koning gelijkvormig zijn. Die het kwade gedaan hebben, die zullen zijn. We zullen maar niet boven het buiten de oevers van de Heilige Schrift treden. Laat ons het maar mogen zeggen met de woorden van de Schrift. En dan is het al huiveringwekkend genoeg. Dan zal de goddeloze, die zal na zijn opstandingslichaam alle vlees tot een afgrijzen wezen. Maar dan zullen alle die Christus toebehoren verheerlijkt zijn. De verheerlijkte Christus gelijkvormig wezen. Daarvan heeft de apostel gesproken, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we zullen hem gelijk wezen. En dan zal Jezus, die zal verschijnen op de wolken des hemels, dan zal alle oog hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Ook degene die hem lief hebben. Dat zal dus een vreselijke dag zijn voor de goddeloze, recht schrikkelijk de gedachte zelfs, zegt Guido de Bray, voor de goddeloze, dat Jezus terug zal komen. Maar Guido de Bray heeft ook gezegd, daarom verwachten wij die dag met grote blijdschap. En wie was Guido de Bray eigenlijk? Dat was een man die verdrukt was. Een man die vervolgd was. Een man die eigenlijk beleving had van alles wat er geschreven is in het boek Openbaring, van bittere vervolging, van bittere vijandschap. Guido de Bray heeft ook het leven moeten laten vanwege het getuigenis van de Heer Jezus Christus. En daarin vind ik ook iets terug in het antwoord van 52. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en in alle vervolging met opgerichten hoofden even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte. Dan krijgt daar de kerk onderwijs in van Olivianus en Ursinus, hoe zij de komst van de Heere Christus zullen verwachten. In het midden van de tekenen der tijden, van de grote afval, van de grote beproeving en ook van de vervolging. Want Petrus heeft toch immers gezegd, alle die godzaliglijk willen leven, ook in 1980, die zullen vervolgd worden. En dat de kerk zo weinig vervolgd wordt, dat is dat er zo'n gebrek is aan vervolging, dat is naar mijn mening gebrek aan vreze Gods. Onze vreze Gods is niet groot genoeg meer in de regel, geliefde gemeente, om de ergernis van de wereld op te wekken. En als er ergens een hard oordeel in besloten ligt, dan ligt het wel in dit feit. Dat de kerk meer wereldgelijkvormig is dan wereldvreemd. En zodoende is er ook niet zoveel droefenis en niet zoveel vervolging voor die kerk die zo laag bij de grond leeft. Ik dacht, wanneer we verwaardigd worden meer vrezen Gods aan de dag te leggen in ons dagelijks leven, op school, in de fabriek, op ons kantoor, dan zullen we de vervolging wel tegenkomen. Ik ga er vanavond niet verder op in, hoe ver het in dat opzicht al gaat, want er zou veel van te zeggen zijn. Ook van wat er in Nederland op het ogenblik gebeurt, hoor. Dat als je een beetje christen bent, dat je ook wel aardig uitgesloten bent en buitengesloten bent. Nog niet uit de hele maatschappij, maar laten we dan toch maar zeggen, wel uit het betere laagje. wat ons beroep betreft, wat het werk betreft en al die dingen meer. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Kijk, en dan zegt de catechismus eigenlijk hetzelfde wat Petrus ook zegt. Wanneer we dan een klein beetje vervolgd worden in deze wereld, dat de heilige apostel zegt, indien gij dan lijdt, lijdt niet als een kwaaddoener. En als de catechismus ons leert dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde verwachtte, dan wijst onze catechismus eigenlijk terug naar van die dierbare woorden die de zaligmaker zelf gesproken heeft in Lucas 21, ik meen vers 28. Heft uw hoofden opwaarts. Dan is er een situatie, is er te verwachten in het leven, het boek Openbaringen. Dat ligt ons daarover in, van beproeving en van verdrukking, waardoor de kerk zal moeten rijpen om de wederkomst van Christus te mogen verwachten. En dan heeft de Heere Christus dat gezegd, en dan geldt dat voor de geschiedenisperiode wanneer de vervolging hevig zal zijn. Maar dan heeft de Heere Christus dat ook gezegd voor het persoonlijke leven, wanneer er een van zijn kinderen lijdt, dat we onze hoofden opwaarts zouden heffen, dat we het met een opgericht hoofd zouden dragen. Dan heeft de Heere Jezus gezegd, wanneer gij die dingen ziet geschieden, wanneer alles zich toe gaat spitsen in de wereld, wanneer alles zich toe gaat spitsen, misschien in ons persoonlijk leven, wanneer gij die dingen ziet geschieden, zo heft uw hoofden opwaarts, want uw verlossing is nabij. Wat troost u de wederkomst van de Heere Christus? Dan is dat dit dat een christen vaak het hoofd moet buigen, waaronder, geliefde gemeente. Waarom zouden we naar de grond moeten kijken? Waarom zouden we met recht het hoofd moeten buigen? Dat zou eigenlijk moeten zijn vanwege de zonde en vanwege de schuld en vanwege het ongeloof. Maar in de verwachting van de wederkomst van Christus, daarin mag het geloof het hoofd opheffen. Dan zingen we in die psalm, we steken het hoofd omhoog en we zullen de eerkroon dragen. Mij is bekend van een predikant, ik denk dat hij al wel 15 jaar predikant was, dat hij die psalm nog nooit had laten zingen. En wij steken het hoofd omhoog en wij zullen de eerkroon dragen. En toen was hij al 15 jaar predikant en toen leerde hij die volgende regels pas. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En toen had hij vrijmoedigheid om dat te zingen. En als het nu gaat over de wederkomst van de Heere Christus, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden even dezelfde verwachtte, enzovoorts. Dan gaat het er hier om dat de kerk verwaardigd mag worden, geliefde gemeente, wat we gelezen hebben in Jesaja 29, meen ik. Dat er toch een tijd in het verschiet ligt, een tijd in het verschiet ligt, een tijd in het verschiet ligt. En het duurt niet lang meer tot de tijd van Christus aan zal breken. En hij in grote heerlijkheid het oordeel uit zal spreken. Dan komt het lachen duur te staan als alles zal door vuur vergaan. Ik meen dat we het een poosje terug nog gelezen hebben zo met elkaar hier. Dat het uit zal zijn met de bespotter. En dat de tirannie een einde zal hebben. Wanneer we dan schriftgelovigen en christgelovigen, christenen mogen zijn, dan is er inderdaad een geweldige troost. Wat troost u de wederkomst van Christus? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofden even dezelfde verwacht. Ik weet het wel, ik weet het wel. Wat kan er een angst zijn als we naar binnen kijken en we denken aan de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar er moet vanavond de vraag beantwoord worden: kennen wij de Heer Jezus Christus? Kennen wij Hem? Want dan vind ik dit een van de mooiste antwoorden van de catechismus. Er wordt niet hier gezegd: wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden Jezus verwachtte. Er wordt hier niet gezegd dat ik Christus verwachtte. Jezus wordt hier niet bij zijn naam genoemd. Maar Jezus wordt hier genoemd in de catechismus juist met die dingen waardoor hij zo onuitsprekelijk geliefd geworden is bij arme zondaren. Daarom kan het dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte. Hebt u dat geproefd, geliefde gemeente, wat hier staat? Als ik het houd bij Ursinus en bij Olivianus, dan kennen ze dus degene die komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Die kennen ze niet alleen als de Heer Jezus Christus, die hebben zij ook leren kennen als richter. Als rechter. En dan betekent dat dit, dat ze de Heer Jezus hebben leren kennen als even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft. Dat is niet erg. Dan betekent dat dus dat voor de rechterstoel van Jezus Christus te verschijnen, geliefde gemeente. Dat was voor Ursinus, dat was voor Olivianus niet de eerste keer. Als we deze tekst goed lezen, dan houdt dat eigenlijk in: ik heb er al eens voor gestaan voor die groene tafel. U begrijpt wel dat dat beeldspraak is, die groene tafel. Ik zeg het maar om duidelijk te zijn. En die eenmaal in dat gericht is geweest, geliefde gemeente, en daar met geloof op terug mag zien, die hoeft voor de tweede keer niet te vrezen. En zit daar misschien het zeer in ons leven, dat we zo weinig deze dezelfde kennen, herkennen, dat we zo weinig kennis aan Jezus Christus hebben. U begrijpt toch wel wat het antwoord inhoudt. Dat is dit, dat ik niet bevreesd hoef te zijn voor even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit de hemel verwachtte. Weet u waar het dan om gaat? Weet u waar het dan om gaat, geliefde gemeente? Als een arme zondaar in het gericht komt voor God de Vader in zijn schuld en in zijn verwerpelijkheid en in zijn verdoemelijkheid, toen hebben zij Jezus Christus leren kennen als hun voorspraak. Als hun voorspraak. Om het in aardse termen te zeggen, als hun advocaat. Op wiens verdiensten zij zijn vrijgesproken. En nu moeten we even heel goed opletten dat wanneer Jezus Christus wederkomt, dan komt hij niet als voorspreker en als advocaat, maar dan is hij de rechter die eenmaal mijn pleitbezorger is geweest. Is het u duidelijk dat we Jezus Christus in dit leven leren kennen als borg, middelaar en voorspraak, maar dat hij in het gericht niet borg, middelaar en voorspraak zal zijn, maar dan komt hij als rechter. En daarom ligt de zaak zo eeuwig zeker, zo eeuwig zeker. Wanneer dan de vraag gesteld wordt: wie is uw rechter? Wie zal uw rechter zijn? Wie zal uw leven eenmaal bekijken? Wie zal uw daden eenmaal doorzoeken? Even dezelfde die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft en al de vloek van mij weggenomen heeft. Dan zal dat lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt, dat zal rechter zijn, dat lam Gods, die zal rechter zijn van hemel en van aarde. En wat is het dan van belang, gemeente, voor de eeuwigheid, of wij hem kennen of wij elkaar kennen? Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Het zou huiveringwekkend zijn, geliefde gemeente. Wanneer de rechter ons vreemd zal zijn in die oordeelsdag. Wanneer we hem dan voor het eerst zullen zien. Wat zal dat vreselijk zijn, vreselijk zijn, vreselijk zijn, o goddeloze sidder. Wanneer dat de eerste kennismaking zal zijn. Maar wat zal dat zalig zijn, zalig zijn, zalig zijn. Als we dan elkaar zullen kunnen zeggen, ja, ik ken hem. Ik heb hem al eens een keertje meegemaakt. En toen heeft hij zichzelf, om mijnentwil voor Gods gericht gesteld. En wat nog meer, is Christus alleen mijn advocaat geweest. Heeft hij gepleit zoals een aardse advocaat pleit met goed praten? Nee. En al de vloek van mij weggenomen. En dan zou ik haast zeggen, laten we hier maar lezen. Alle vloek van mij overgenomen heeft. Die, even diezelfde. Die verwacht ik als een rechter uit de hemel. Die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar mij met alle uitverkorenen zich in de hemelse blijdschap en heerlijke heerlijkheid nemen zal. Is dit niet een beetje een overdreven triomf, geliefde gemeente? Die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen en mij en alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Is dat niet een beetje geestelijk hoogmoedig opgesteld? Als we het omdraaien wel. Als we zouden lezen die al mijne en zijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar let er dan op dat de zaak van Christus voorop gaat. Al zijne en mijne vijanden. Dan gaat het hier om wat we ook in de psalmen lezen, geliefde gemeente. Wat we in de psalmen lezen, zou ik niet haten die u haten, Heere. En zou geen verdriet hebben over degene die u geweld aandoen. Dan dat al zijne en mijne vijanden, dat is niet dat mijn zaak Christus zaak geworden is. O nee. Maar dat Christus zaak mijn zaak geworden is. Al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. En mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Is dat een soort vriendjespolitiek? Nee, wat is dat dan? Ze hebben tot Jezus gezegd, ziet, uw moeder en uw broeders zoeken u. En wat heeft toen de Heer Jezus gezegd? Dit is mijn moeder. Dit is mijn zuster. Dit is mijn broeder. Die de wil mijns vaders doet. En dat is bekering, geliefde gemeente, wanneer dat ook doorwerkt in onze levens. Dat we ook Jezus achterna gaan zeggen. En dit is mijn zuster. En dit is mijn broeder, die de wil mijns vaders doet. Zo heeft de kerk een heerlijke verwachting, zijne en mijne vijanden, in de eeuwige verdoemenis werpen. Is dat een hard oordeel? Mag je dat zomaar uitspreken over elkaar? Ik geloof niet dat je het altijd zeggen mag. Maar ik geloof wel wanneer Christus zaak de onze wordt, dat we ook eerlijk erin toe gaan stemmen. In die eeuwige verdoemenis. Voor onszelf. Maar ook voor een ander. En dan geloof ik werkelijk dat we door bekerende genade God gelijk gaan geven. Niet alleen in onze levens. Maar ook in de levens van anderen. En dan lees ik ook dat David zegt, sta op, Heere, sta op die onverdraagbare hoon. Het getier van de lieden die tegen u opstaan, klimt geduriglijk op. Dan is er in deze wereld iets, geliefde gemeente, in de zaak van de Heer Jezus Christus. In het rechter zijn van hemel en aarde. Waardoor God zijn kinderen aan zijn zijde schaart. En dan zal het ook zo zijn, dan zal het ook zo zijn. En daar zullen we bekwaam zelfs voor zijn. Wat we in dit leven nooit volkomen zullen leren. Maar dat Jezus Christus zelf gezegd heeft. Dat de heiligen de wereld zullen oordelen. Dan zal het bij God vandaan, zal het uit zijn met de bespotter. Dan zal de tirannie een einde hebben. Maar wanneer Gods kinderen dan ook zo nauw met God zelf verenigd zullen zijn in Christus, dan zal het van hun kant ook uit zijn. Dan zal het met de bespotter gedaan zijn. En dan zal de tirannie een einde hebben. Die al zijne en mijne vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal. Maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Is dat niet hoogmoedig? Er staat hier uitverkorene. Dat is geen hoogmoedig woord, geliefde gemeente. Dat is het allernederigste woord wat er bestaat. Als hier stond bekeerde mensen, misschien konden we nog op ons eigen hart wijzen. Als hier stond al degene die Jezus lief hebben of al degene die de Vader lief hebben. Mogelijk dat er nog enige zondige, goddeloze hoogmoed in ons zou zijn. Maar wanneer we dat woordje uitverkorene recht leren, dan is dat zo'n vernederend woord, mij en alle uitverkorenen. Dat wijst alles van onszelf af, opdat niemand roemen. En dat legt dan die eeuwige zaligheid geheel terug in God. Niet in de eerste plaats, in Christus ook. De verdienende oorzaak. Maar in God de Vader de verkiezende oorzaak. Opdat niemand roemen. Wanneer je dat woordje uitverkorene mag leren spellen door genade, dan valt zelfs de bevinding weg. Dan valt zelfs het geloof weg. Hoewel God het uitwerkt in een weg van geloof en in een weg van bevinding. Maar dan komt de vastigheid komt te liggen in God zelf en in zijn verkiezende liefde. Dat hij het geweest is die vanuit de stilte der eeuwigheid zichzelf mensen verkoren heeft ten eeuwige leven. Nee, dan is alle hoogmoed ons vreemd, geliefde gemeente. En als we nu nog eens vragen, wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levende en de doden? Dan zouden we kunnen vragen, verlangt gij ernaar? Ziet gij er naar uit? Want als het dan echt een trooststuk is, dan zien we toch ook naar uit, nietwaar, dat het komen zal. Wanneer het werkelijk een troostdruk is, dan bidt de geest en de bruid. Ja, doe het, Heere, doe het haastiglijk. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. En laten we nu eens eventjes proberen op de vraag in te gaan waarom het zo lang duurt nog, eer dat Jezus komt. Dan moeten we zeggen, er ligt veel schuld bij de kerk, geliefde gemeente. De kerk is een wijze, dwaze maagd. Ze verwacht haar Christus niet in liefde. Ze heeft wel olie in de kruik, maar ze slaapt. En alles wat God doet in zijn welbehagen, doet hij in de weg van het gebed. En waar is dat gebed van Openbaring 22 vers 17? En de geest bidt en de bruid bidt. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Och, waarom vertoeft hij te komen? Als we het beschouwen vanuit de Heere Jezus Christus en we zouden vragen, Heere, waarom komt gij nog niet? Misschien mag ik het vanavond zo zeggen, geliefde gemeente, ernstig hoor, ernstig. Jezus heeft nog geduld met de goddelozen. Zo beschrijft Petrus het in zijn brief. Jezus weet als hij komt hoeveelen hij zal moeten verwijzen naar de eeuwige rampzaligheid. O goddeloze in ons midden, gij die vreemd aan Christus zijt. Laat ik het dan zo mogen zeggen, met eerbied gesproken. Ik zeg het in menselijke taal. Hij aarzelt nog. Want hij wil nog zo graag uw ziel genadig zijn. Maar eenmaal zal zijn geduld op zijn. Het getier van de lieden die tegen hem opstaan, klimt geduriglijk op. En dat Jezus nu niet, nog niet gekomen is en dat de kerk zo weinig bidt, dat is aan onze kant gebrek aan liefde. Maar het is aan de kant van Jezus, is het nog zondaarsliefde, juist liefde, dat hij vertoeft te komen. Hij weet dat gij nog niet bereid zijt. En hij vraagt nog bekering. En hij geeft u nog de tijd tot bekering. En hij zegt, ik ben heden en gisteren en tot in alle eeuwigheid dezelfde. Jezus wil alles gedaan hebben aan uw ziel. Wat er ook maar aan uw ziel te doen is. Maar dan de ernst die ik u vanavond meegeef, dat is dat eenmaal de maat van genade ook vol zal zijn. Dan zal het uit zijn. En dan zal ook de maat van onze zonde vol zijn. En dan zegt Jezus, nu zal het met die bespotter gedaan zijn. Nu zal het met die man, met die vrouw, met dat kind uit zijn. Want Jezus Christus verlangt wel als bruidegom naar zijn bruid. Maar waar wacht hij nog op? Hij wacht hierop dat de bruid ook meer en meer in liefde gereed zal zijn. En nu slaapt zijn volk nog, zijn bruidskerk, naast de dwaze maag. Maar eenmaal zullen ze opstaan,
dan zal hij zelf de liefde opwekken en wakker maken. En dan zal de geest het voorbidden, dan zal de kerk het nabidden. Ja, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Maar het lijkt wel alsof het eerst dan zover moet komen in harde lessen, in beproeving, misschien in vervolging en in doodsnood. De wederkomst, meest in het aspect van Jezus Christus denken we daarover. Maar het gaat ook om God de Vader in de wederkomst. Om de Vader die ook uitziet naar zijn uitverkorene. Die het hier in de wereld zo best naar de zin hebben. Bij de zwijnentrog van deze wereld, hij ziet uit als de Vader naar zijn verloren zonen en zijn verloren dochters. Het gaat alles om zijn werk. Wat hij begonnen is in Genesis 1 in de hof. En hij volleindigen zal in de Godsstad, Openbaringen 22. Wat moest er een verlangen zijn? Een verlangen, een zuchten in de kerk. Romeinen 8. Dat het ganse schepsel verlost zal zijn van de verderfenis. Dat is werk van Christus. Niet eerstens onswaarts, ons ten goede. Al lijkt het zo. Maar het werk van Christus is in de eerste plaats. Werk aan zijn Vader. Dat hij die zuchtende schepping, het zuchtende schepsel, wederbrengt naar de verlangende Vader. De drie enige God die aan het begin staat van de wording van alle dingen, is ook de drie enige God die aan het eind staat van de voltooiing van alle dingen. Het gaat in de eerste plaats in deze zaken, geliefde gemeente, in deze zaken om de volzaligheid van de drie enige God. Dat er ook een schare is die eenmaal zalig zal worden tot in der eeuwigheid. Is daar maar een zalig uitvloeisel van. Van de allesomvattende herschepping. Die voltooid zal worden door de komst van de Heer Jezus Christus in zijn tweede komst. Opdat hij het alles zo volmaken zal. Dat God zal zijn alles. En in alle, in de herschepping, God, alles en in alle. En dan staat de mens niet in het middelpunt in het zalig worden. En dan staat de mens niet in het middelpunt in het volkomen worden. Van wat God in den beginne geschapen heeft. God, drie enig, staat in het middelpunt. En wanneer hij dan in het middelpunt zal herstaan door herschepping, dan vangt de eeuwigheid aan. En dan zal er niet meer gejammerd worden. Dan zal er ook niet meer gezucht worden. Dan zal het voorzuchten van de Heilige Geest in de uitverkorenen. Dat zal voorzingen zijn in de uitverkorenen. Dat zal voor prijzen zijn en voor psalmen in de uitverkorenen. Om het lied van Mozes te zingen en van het Lam. En van Christus, gij hebt ons goden gekocht door het bloed. Dan zal alle jammer zal afgelopen zijn. Dan zal ook het zuchten afgelopen zijn. Dan zal die schare die uit de grote verdrukking komt zingen. We danken u, Heere, dat gij toornig op ons zijt geweest. Maar uw toorn is afgekeerd en gij troost mij. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van zonde hebben. Onswaarts. Maar in het middelpunt zal niet staan de gezalige zondaar. Maar de volzalige drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, te prijzen tot in der eeuwigheid. Dat zal dan ook het eeuwigheidswerk zijn. wanneer de gezaligden verlost zullen zijn, dan zal het alles opgelost zijn in de drie enige God. En dan zullen we toch gebleven zijn, elk van zijn kinderen, individu, apart om God te prijzen. Maar we zullen ingezet zijn als parelen in een middelaarskroon, een gemeenschap rondom de troon, voor God en de heilige engelen. Dan zullen er maar twee plaatsen meer zijn, geliefde gemeente. Een eeuwig buiten waar duisternis zal zijn, en het is niet te zeggen hoe duister die duisternis zal zijn. En het andere, het eeuwige licht, en het is niet te zeggen hoe licht dat licht wel zal zijn. Er zullen maar twee plaatsen zijn, een plaats ter ere van God in het zalig worden. En er zal nog een plaats zijn waar God aan zijn eer komt, de plaats van de rampzaligheid. Niets zal er buiten vallen, buiten de eer van God. Maar waar zult gij zijn in de eeuwigheid? Zal God verheerlijkt worden in de zaligheid van uw ziel en ook van uw lichaam in de herschepping? Of zal God verheerlijkt worden in uw rampzaligheid? Een zeer belangrijke vraag, geliefde gemeente. Dat koninkrijk van God, dat gaat door, maar waar zult gij zijn? In het koninkrijk of buiten geworpen? 10 maagden, 5 wijs en 5 dwaas. 10 lampen die branden, 5 kruiken gevuld. En ze hebben wel het feestlicht gezien van buitenaf. Toen ze geklopt hebben aan de deur, Heere, Heere, doe ons ook open. Toen wilden ze wel, en toen wilden ze wel zo graag. Maar toen kon de deur niet meer open. En toen heeft hij geroepen, ik heb u nooit gekend. 5 binnen in het licht, in het eeuwige Gods aanwezig zijn. Zalig die de roep hoort, ook vanavond, ziet de bruidegom komt. Zalig wiens kruik met olie gevuld is. Wie werden er gered, geliefde gemeente? Zij werden gered die ook gereed waren. Toen de bruidegom kwam, gereed en gered. Het hoort bij elkaar, het duurt niet lang meer. Dan zal het blijken wie wij hebben toebehoord. Dan zal Christus wederkomen. En dan zal hij in grote heerlijkheid het oordeel uitspreken. Dan zal hij zijn schapen vergaderen ter rechterhand. Hij zal de bokken stellen ter linkerhand. Waar, waar, o waar, zult gij zijn in de eeuwigheid? Zijt gij gered? Zo zult gij ook gered wezen. Maar zijt gij niet gereed als Christus komt, zo zult gij ook niet gered wezen. Amen. Wij danken. Ach, Heere, bekeer ze. Heere, bekeer ze. Heere, bekeer ze. O, zend uw Heilige Geest, dat we gereed mogen zijn om gered te worden in de dag dat gij komt. Wanneer gij niet meer zult gezeten zijn op uw genadetroon, maar wanneer gij zult gezeten zijn op uw doorluchtige rechterstoel. Wat zullen wij dan bidden, Heere? Kom, Heere Jezus, kom haastiglijk. Of zullen we erbij behoren bij die scharen die bidden zal? Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Wat zal de verschijning van Christus Jezus terstond voor ons zijn? Een oneindige verschrikking of een allerzaligste verkwikking? Heere, we kunnen het weten in het hart. Maak ons eerlijk met onszelf. En bekeer ons telkens weer. En geef dat we bij uw komst onstraffelijk mogen wezen. Niet in onze daden, maar in de daden van onze hemelse rechter, die eenmaal de veroordeelde geweest is, onder Pontius Pilatus geleden heeft,
gekruisigd is, gestorven is en begraven is en nedergedaald ter helle. Heere, gedenk ons. Wanneer we de week in zullen gaan, wees ons nabij in al ons openbare werk. Wees ons nabij in het verborgen. Geef dat we een aanklevend leven mogen hebben, dat we een uitziend leven mogen hebben naar u de Heere God zelf en naar uw gezegende Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Sterk ons om onze roeping te volbrengen, op welke plaats gij ons ook gesteld hebt in alle levensverbanden, alle levenskringen waarin gij ons gesteld hebt. Bewaar ons voor ramp en leed. Wil uw handen beschermend, beschuttigend, begenadigend, bekrachtigend over ons uitbreiden, boven alles in vergevende liefde, om uw grote naams wil, om Jezus wil. Amen. Psalm 9 en daarvan het 8e en het 9e vers. Hij zelf zal aan het wereldrond het recht doen horen, uit zijn mond de volken voor zijn vierschaar stellen en daar het rechtmatig vonnis vellen. Psalm 9, vers 8 en 9. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.